Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Ik heb gebruik gemaakt van de meivakantie om ook even rust te pakken. Hoewel ik niet echt heb stilgezeten. Ik heb natuurlijk mijn scriptie waar ik nu mee bezig ben. En ik ben in deze periode bezig met data verzamelen. Dus interviews afnemen, mensen berichtjes sturen of ze een interview willen afnemen. Ik schrijf mijn scriptie namelijk over de impact van de jeugdwet uit 2015 op de ervaringen van mensen in de jeugdzorg. En dan met name in de gemeente Tilburg, waar ik zelf vandaan kom. Ik heb ontzettend enthousiaste reacties ontvangen en ben er erg blij mee. En ook wel verrast, echt blij verrast. Maar dat laat toch wel weer zien hoe snel je ook weer kan verbinden met de mensen van vroeger. Vandaag horen jullie het verhaal van Benito, maar eerst wat updates. De afgelopen weken is er natuurlijk best wel wat gebeurd in Nederland. Zoals bijvoorbeeld de protesten in verschillende steden of op universiteiten. En ik wil toch benoemen, juist op deze podcast waarin we dus vrij zijn om onze ervaringen te delen, hoe mooi ik het vind hoe mensen op verschillende manieren protesteren tegen onrecht. En of je het hier nou mee eens bent of niet, ik denk dat het erg fijn is om in een land te wonen waar we vrij zijn om dit te regelen. Tot op een zekere hoogte natuurlijk. We hebben het politiegeweld ook gezien. En de tot op een zekere hoogte hebben we als jongeren in de jeugd- en pleegzorg natuurlijk ook mee te maken. Zeker op gesloten groepen, maar in veel verschillende vormen van jeugdzorg wordt je leven toch wel gecoördineerd en moet gedrag in een bepaald hokje passen. En als dat niet is, dan wordt het bestempeld als pathologisch, dus verkeerd. En bijvoorbeeld door beleid, door de capaciteit van de jeugdzorg of door financiën, dat je bijvoorbeeld ergens naartoe gestuurd wordt omdat er nergens anders plek is. Omdat niet het geld hebben om je ergens te plaatsen wat voor jou beter werkt, wat gericht is op wat jij nodig hebt. Dus om die redenen vind ik het toch mooi om de solidariteit die mensen tonen in deze wereld te zien. En dat is het enige wat ik nu wil delen. En dan nu het verhaal van Benito. Welkom Benito bij Jeugdzorgen. Ja. Leuk dat je er bent.
Leuk om hier te zijn.
Ja, en ook fijn dat je helemaal hier naartoe hebt komen reizen. Alhoewel je niet van veel ver hoeft te komen, gelukkig.
En dit weer helemaal.
Ja, klopt. Ik zag, want je was eerst helemaal aan het eind van de straat. Uitgestapt met de tram of was je met de fiets?
Nee, ik ben gebracht met de auto. Maar ik was helemaal bij het Vreespaleis. Oh, ik moet niet jouw adres, denk ik, zeggen.
Oh, dat maakt niet.
Nummer 18 is helemaal, dus echt nog 10 minuten rijden met de auto. Precies. Dat is echt ver weg. Dus ik had jou ook zitten appen van over 5 minuten ben ik er. Mm-hmm. Maar dat was dus daar en toen moest ik nog 10 minuten hier.
Ja, precies. Ja. En ik zat zo uit het raam te kijken en ik dacht, ik ga even appen of je het kan vinden. En toen had je net al berichtje gestuurd.
Ja.
Toen dacht ik ook van, als je bij 18 bent en je moet naar wat verderop.
Ik ben blij dat ik niet op de fiets ben gegaan. Want ik wou eigenlijk eerst, want ik had vanochtend een werkcollege op de universiteit. Mm-hmm. En ik dacht, dan fiets ik gelijk door hier naartoe. Want het werkcollege was afgelopen om 1 uur. Maar het regent heel erg hard. Het waait. Het is koud.
Dat ook.
En als ik eerst daar naartoe was gefietst en dan nog hier naartoe, dan was ik nog veel later geweest. Dus,
Ja, wel fijn.
Zeker.
En ik ben ook benieuwd naar wie jij bent. Voordat we in jouw ervaring in de jeugdzorg ingaan, zou je me iets kunnen vertellen over jou?
Ja, wie ben ik? Dat is altijd een mooie vraag. Ik ben Benito Walker, 22 jaar, student bestuurskunde aan de Universiteit Leiden hier in Den Haag. En ik hou me op heel veel verschillende manieren bezig met mensen die lastig voor zichzelf kunnen opkomen. Dus dat gaat in de jeugdzorg, vooral jongeren in de jeugdzorg, maar ook op het gebied van werk en inkomen bijvoorbeeld. mensen die met een beperking, arbeidsbeperking leven. Afhankelijk zijn van de overheid om rond te kunnen komen. Daar hou ik me eigenlijk in het dagelijks leven mee bezig.
Ja, ja. Interessant. Meteen twee vragen die bij mij opkomen. Waarom heb je bestuurskunde gekozen?
Omdat ik heel erg zat te twijfelen tussen politicologie en rechten. Mm-hmm. En dat klinkt natuurlijk heel gek, van oh, je twijfelt tussen twee dingen en je hebt een derde gekozen. Maar in mijn hoofd was bestuurskunde, want ik kende dat eigenlijk eerst helemaal niet, was een hele mooie mix tussen die twee. En er komt nog veel meer bij kijken, heb ik later begrepen en nu natuurlijk ervaren. Maar ik wist niet zo goed of ik nou rechtsgeleerdheid moest gaan kiezen of dat ik dan toch politicologie moest gaan kiezen. Dus ik heb eigenlijk met bestuurskunde een beetje een mix van beide gekozen. Ja.
Nice. En waar, waar is die passie voor politiek en rechten vandaan gekomen bij jou?
Dat is een hele goede vraag. En die vraag heb ik natuurlijk vaker gekregen en ik weet het eigenlijk niet zo goed. Nee, ik ben denk ik vanaf jaar 15, 16 heel erg geïnteresseerd geraakt in politiek. Mm-hmm. En ja, ik kijk gewoon op een vrij juridische, rationele manier naar dingen. Dus in mijn werk zie je dat ik heel erg op het huishoudelijk reglement gefocust ben. En hoe hou je je daar goed aan? Dat soort dingen. Dus ja, dat zit gewoon heel erg in mij of zo. En ik denk dat ik dat misschien onbewust heb gekozen om dan ook in mijn opleiding te kiezen. Maar nice. Ik zou niet zo goed weten wat daar echt in zit. Nee.
Het is gewoon iets hoe jij bent.
Ja. 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 Ja.
Nice. En want je zei dat je inderdaad van mensen opkomt die dat zelf wat minder kunnen. Mm-hmm. Of wat minder kans toe krijgen. Hoe doe jij dat?
Wat ik vooral probeer te doen en heb geprobeerd te doen in verschillende rollen, is dat je heel goed luistert naar de dingen die mensen zeggen, maar vooral ook wat daaronder zit. Mm-hmm. Want je hebt bijvoorbeeld jongeren in de jeugdzorg die wel een ervaring hebben, maar niet zo goed weten hoe ze met die ervaring, hoe ze dat kunnen koppelen aan iets groters. Mm-hmm. Dus aan ervaringen die andere jongeren misschien ook hebben. Of hoe je beleid nou misschien net zou kunnen aanpassen dat die ervaring anders zou worden, in elk geval voor andere jongeren. En wat ik dus heel erg probeer te doen, is dat aan elkaar koppelen. Dus verschillende verhalen, daar zit altijd een rode draad in. Mm-hmm. Die probeer ik eruit te halen en dan eigenlijk bij de beleidsmaker neer te leggen van, hé jongens, ik zie dit en dit is een patroon en dat patroon kunnen we doorbreken. En ik denk dat het op deze en deze manier kan. Dus zo probeer ik dat eigenlijk te doen. Dat is even de korte uitgelegde versie. En in mijn werk, als het gaat om mensen die bijvoorbeeld...
Wat is je werk?
Ik werk als beleidsadviseur bij de Landelijke Cliëntenraad. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met mensen die eigenlijk afhankelijk zijn van de overheid voor hun inkomen. Omdat ze arbeidsongeschikt zijn, of dat ze met pensioen zijn, dat soort dingen. En dat zijn ook mensen die over het algemeen minder goed van zich kunnen laten horen. En dan is het toch een hele mooie manier dat wij dat dan kunnen doen, samen met hen. Dus we doen het niet voor hen, maar we doen het echt samen met hen, ze. Ja. Precies, niet over hen. Daar haal ik gewoon heel veel energie uit. Dus dat is echt superleuk.
Ja. Nice. Ja. Ja, ik heb zelf van jou een paar dingen tegengekomen op social media. Ja. Op NOS Story zag ik jou voor het eerst. En toen had jij iets heel moois gezegd over de jeugdzorg. Inderdaad, dat jij een verandering wil brengen in de manier waarop gekeken wordt naar de jeugdzorg en gekeken wordt naar kinderen, vooral als behandelbare dingen, zeg maar. Ja. En ik vond het heel mooi dat je dat zo zei, want ik dacht, zie, dat herken ik. Dat is een gevoel wat ik inderdaad krijg als je als kind in de jeugdzorg zit, dat je emoties niet alleen je emoties zijn, maar iets echt om te behandelen. Iets om naar het normale te moeten trekken. Wat dat normaal dan ook is.
Ja.
Dus ja, dat vond ik heel mooi van
Dank
jou,
je.
Zeg maar.
Ja. Ja, en ik denk dat dat eigenlijk misschien wel de kern is van wat ik in ieder geval denk dat er misgaat in de jeugdzorg. Als je in de jeugdzorg terechtkomt, dat geldt voor verreweg de meeste kinderen, dan gaat het niet omdat, dat weet jij denk ik ook, dan gaat het niet omdat je nou zelf iets mankeert of dat er iets mis is met jou, maar omdat er iets in je omgeving is wat voor jou niet veilig was of waar hulp bij nodig is. En als jij dan ja, als een soort cliënt behandeld gaat worden, dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. Want je zit gewoon in je jeugd, je bent gewoon aan het opgroeien, aan het ontwikkelen. Je doet soms misschien gekke dingen, je maakt fouten, dat hoort erbij. Maar bij kinderen in de jeugdzorg vinden we dat het er niet bij hoort. Die moeten perfect zijn, die mogen geen fouten maken, die mogen al helemaal niet puberen. Ja, en dat gaat natuurlijk ten koste van je ontwikkeling en ten koste van ook van hoe je naar jezelf kijkt. En ik vind het echt heel belangrijk dat we ons daar bewust van worden. Wat labels met kinderen doen. En dat je ook jezelf mag zijn en jezelf kunt ontwikkelen. Ja. Dat is echt wel mijn missie.
Ja, en daar ben je goed mee bezig.
Gelukkig.
Vind ik. Ja, en je houdt ook van sporten, toch?
Ja, klopt.
Wat doe je vooral?
Ik heb heel erg lang gevoetbald. Ik denk ongeveer 12 jaar.
Mm-hmm. Welke positie?
Dan toen ik echt nog bij... Ja, dat was toen nog de eetjes. Dat zou je nu onder, denk ik, onder 14 of zo is dat nu, denk ik. Dus toen ik nog klein was, toen speelde ik achterin altijd. Ja. Maar toen ik wat ouder werd, werd ik eigenlijk meer wat je zou noemen de nummer 6, denk ik. En later nummer 10, dus op het middenveld. Verdediger middenveld eerst en daarna aanvaller middenveld. En dat vond ik gewoon superleuk. Ik had ook toen nog wel een hele goede conditie, dus ik kon ook nog wel alles afrennen, dat veld. Ja, superleuk. En echt in de laatste 2 jaar heb ik nog 2 jaar op doel gestaan. En tegenwoordig ben ik scheidsrechter. Ja. Dus, want ik heb niet meer de tijd om 2 keer te trainen per week met je team. En ik vind toch wel, als je teamsport doet, dan moet je eigenlijk bijna altijd er kunnen zijn.
Ja,
en dat lukt gewoon niet. Dus ik vind het wel heel erg leuk om nu scheidsrechter te zijn.
Nice. Wat vind je zo... Wat is iets waarvan je denkt van ook, dit wil ik zeggen over het scheidsrechter zijn, zeg maar?
Het is moeilijker dan het lijkt. Ik weet ook nog wel, toen ik begon, je ziet natuurlijk scheidsrechters op televisie en ik dacht, dat kan ik ook allemaal wel. Of wat doe je nou hier? Het is echt lastig, omdat je en de spelregels in je hoofd moet hebben. En je moet echt in een seconde moet je besluiten, wat ga je doen? Ga je fluiten? Ga je voordeel geven? Geef je een kaart? En welke kaart dan? Dus je moet heel veel toepassen. En tegelijkertijd ben je eigenlijk ook een soort manager van 22 spelers. Want je moet ook ervoor zorgen dat ze zich normaal blijven gedragen. Maar dat ze ook wat fouten kunnen maken. Dat hoort er ook bij. Of soms wat in hun emotie kunnen schieten. Dus het is heel dynamisch. Ik vind het echt superleuk. En dat is ook het belangrijkste. Dus ik doe het ook echt omdat ik het leuk vind. En omdat ik een beetje daardoor ook fit kan blijven. Maar het is moeilijker dan het lijkt. Maar het is ook leuker dan het lijkt, denk ik. Ja.
Oké, nice. Ja. Want je zei net inderdaad dat je conditie niet zo is als het eerst was. Ja, maar als scheidsrechter moet je bij de bal blijven. Dus je bent constant.
Ik had gisteravond toevallig een wedstrijd. Ik heb gekeken, ik heb 9 kilometer gelopen in die wedstrijd. Dus dat is, op zich is dat best wel veel.
Ja.
Maar goed, ik voetbalde echt heel lang. En zeker de laatste jaren voetbalde ik echt... had ik 2 trainingen per week en 2 wedstrijden per weekend. En ik speelde dan nu 2 keer 90 minuten.
Ja.
Maar dat was wel echt heel intens. En ik fietste 16 kilometer per dag naar school. Dus 8 heen, 8 terug. Ik werkte in de supermarkt. Dus ik was op een hele andere manier actief. En nu heb ik een kantoorbaan. En ik zit in een college. En dus eigenlijk de enige echte activiteit die ik heb... is fietsen naar mijn werk. En naar de sportschool gaan en scheidsrechter zijn. Dus,
nog steeds best wat.
Ja, en dat moet ook wel. Ja. Fit blijven is, heb ik gemerkt, ook heel erg belangrijk. Als je heel veel werkt, dan is het ook wel heel belangrijk om lekker actief te blijven.
Nice. Ja. Oké, ik ben benieuwd. Wat vind je lekker om te eten?
Ik vind stampot vind ik heel lekker. Stampot rauw en dijvi. Ik weet niet of je dat kent. Met een rookworst erbij. Ja, dat is denk ik misschien wel mijn guilty pleasure. Ik vind lasagne ook heel erg lekker. Dat vind ik verder nog lekker. Ja, ik ben niet zo'n snacker of zo. Ik vind een bitterballetje of zo als snack vind ik dan wel lekker. Maar verder, ik denk dat stampot misschien toch wel mijn guilty pleasure is. En dat vinden heel veel mensen dan heel gek.
Ja, maar... klopt. Ik krijg dat ook.
Ja, precies. Nou, dat. Ik denk dan, jij hè, stampot.
Ja, zo wel.
Ja.
Het is eten. Weet je, dat is... Ja,
de stampot. Ja. En jij?
Ja, ik vond, maar nu dan niet zozeer echt. Omdat ik ben nu wel echt een snacker. Dus ja, ja, ja. Ik leef op snacks. Maar vroeger vond ik eerst boerenkool dus heel lekker. Oh, ja. Ja. En toen kwam ik dus achter andijvenstampot. En toen dacht ik, oké, boerenkool, laat maar. Andijven is toch wel echt lekker. En dan inderdaad met de rookworst, met spekjes, met jus.
Dat
vond ik gewoon wel lekker, inderdaad.
Ja.
Maar nu denk ik vooral... ik zit nu en ik heb ook de laatste tijden... Of misschien is dat al wel een jaren ding... Dat ik soms echt gefocust ben op één bepaald eten.
Oh ja.
Of één bepaald snack. En dat eet ik dan echt voor een paar maanden lang bijna elke dag. En dan heb ik het weer gedaan. En nu is dat dus kwarktaart.
Oh, kijk. En wat voor kwarktaart dan?
Ja, eigenlijk bijna alles behalve moonshoe, denk ik. Dus aardbei, citroen, mango soms nog wel.
Oh, dus, ja. En je maakt het ook zelf dan?
Ja, dan wel inderdaad die van Dr. Oetkoor, pakje.
Ja, die ken ik. Ja. Ja, oké. Die was ik bijna weer vergeten die tijd. Ja, dan ga ik daaraan zitten denken.
Mooi, ja. Ik denk dat het op zich wel ongeveer tijd is om in te gaan op jouw ervaring. Heb je trouwens zelf nog iets wat je...
Nee, ik denk het niet.
Nee? Oké, hoe is de jeugdzorg dan bij jou in het leven gekomen?
Bij mij al heel vroeg. En ik weet daar niet zoveel meer van. Mm-hmm. Toen ik 2 was, ben ik uit huis geplaatst. Ik woonde toen alleen bij mijn moeder. Mijn moeder die had schizofrenie. Dus die kon gewoon niet voor mij zorgen. Het was daar voor mij onveilig. Dus toen ben ik uit huis gehaald. En eerst een tijdje in een crisispleeggezin gezeten. Volgens mij een paar weken of een paar maanden. Mm-hmm. En daarna in een pleeggezin terechtgekomen. Ja.
Oké. Ja. En waar woonde je toen? Waar vindt het plaats?
Ik woonde bij mijn moeder in Groningen, echt in de stad. En het pleeggezin was in Zuidbroek. Ja. Voor mensen uit de Randstad is dat... En zeker als jij uit Tilburg komt, dan snap ik dat. Het is in Oost-Groningen, is dat. Okay. Ja. Ja, een dorpje.
Ja, dus niet heel ver vandaan van waar je eerst woonde?
Nee, dat was relatief dichtbij. Ja, okay. Ik denk dat het ongeveer 20 kilometer verderop is. Ja. Ja.
Oké. Okay. En in het pleeggezin, hoe lang heb je daar gezeten?
Ik heb daar van 2003 tot, moet ik het goed zeggen, begin 2019 gewoond. Dus ik heb daar 16 jaar, iets meer dan 16 jaar gewoond. Ja,
ja dat is lang.
Dat is heel erg lang. Mm-hmm. Ja, klopt.
En
daar heb ik denk ik op zich geluk mee gehad. Want ik ken natuurlijk ook verhalen van jongeren die echt misschien wel op 50 verschillende plekken hebben gewoond.
Mm-hmm.
Dus
Ja, ligt eraan, denk ik. Hoe was het in dat pleeggezin?
Ja, niet fijn. Nee.
Dus
in die zin geen geluk. Maar ik denk dat je toch ook wel weer andere schade oploopt als kind. Als je 50.
Ja.
Ja, want je hebt toch wel dezelfde school en dezelfde vrienden en dezelfde voetbalclub.
Mm-hmm.
Dus in die zin fijn. Maar nee, in het pleeggezin was het niet fijn. Nee. Ik was ook nog het jongste jongetje van 4 jongens. Maar gewoon hele andere behandeling en toch altijd een beetje het idee dat ik het buitenbeentje was, ook in mijn eigen huis. En dat is natuurlijk niet fijn.
Nee.
Wat zou je erover willen weten?
Want je zei dus jongste van 4, dus die oudere 3, die waren biologische kinderen?
Klopt, ja.
Oké. En waar zou ik... Alles?
Ja, je mag alles vragen.
Veel inderdaad. Dus ik denk, wanneer kwam voor jou dat besef? Want je kwam daar best wel jong, toen je denk ik 3 was dan. Ja, ja.
2 was ik.
Ja. Oh, 2. Ja, want je woonde maar een paar weken bij dat crisispleeggezin.
Ja.
Vanaf wanneer kwam voor jou het besef dat je dacht van... Ja, hier is het niet fijn, zeg maar.
Dat ik er echt bij stil ging staan, is denk ik dat ik een jaar of 16 was. Dat ik ook meer voor mezelf ging opkomen. Ook ging puberen, denk ik. Toen pas echt of zo. Maar door de jaren heen natuurlijk wel dingen gemerkt die ik niet fijn vond. Maar je groeit erin op. Dus je kan moeilijk beoordelen of dat normaal is of niet. Je vindt het niet fijn, maar dat, ja, dat zul je herkennen. Je maakt ook wel eens dingen mee die niet fijn zijn, maar die misschien ook wel een beetje bij het leven horen. En dat was het voor mij heel erg lang. Oh, dit hoort een beetje bij het leven. Dit zal wel, ja, heel jammer, heel vervelend. Maar, ik denk dat ik een jaar of 16 was, dat ik gewoon hele andere regels had dan als mijn broers. Of dat ik heel veel dingen niet mocht, omdat er heel vervelend tegen me gesproken werd of vervelend met me omgegaan werd. Toen ging ik ook wel voor mezelf opkomen. Dus toen ging ik er wat van zeggen. En dat werd natuurlijk ook niet geaccepteerd. Nee. Dus dat was voor mij wel een hele hectische periode thuis. Ja, waar ik echt wel ging denken, nou, nog 2 jaar, dan ben ik 18 en dan kan ik, dan kan ik weg. Dus ik denk ongeveer vanaf dat ik 16 ben, dat ik dacht, oh, dit is niet normaal. Maar pas toen ik echt uit de jeugdzorg was, dus toen ik 17 was en daar niet meer woonde, toen ging ik echt nadenken over, nou, wat is er nou echt allemaal gebeurd? Ik ging er met mensen over praten, met familieleden. En toen was de conclusie wel van, wow, dit is best wel heftig wat je hebt meegemaakt. En toen pas ging het ook echt impact hebben op mij.
Ja, stom. Dus je hebt niet gewacht toen je tot je 18 werd?
Nee, toen ik... ik denk dat ik net 17 was. Toen werd mij verteld door mijn pleegouders dat ik maar een andere plek moest gaan zoeken. Mm. Of dat er een andere plek voor mij gezocht ging worden. En toen ben ik denk ik ongeveer 4-5 maanden later ben ik ook echt ergens anders gaan wonen. Dus toen ben ik op een... groep gaan wonen en later begeleid wonen na een paar maanden. En toen ben ik echt op mezelf, ik kreeg mijn eigen appartement. Want ze hadden ook zoiets van, oh, hij redt zich wel, want ik kon alles wel, vrijwel alles wel zelfstandig. Dan ben je ook alleen en dan ga je nadenken over, wow, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal?
Ja.
En toen is dat wel echt gekomen. Ja. Ja.
Ja. Hoe was dat gesprek en hoe waren die 4 maanden... in die tussentijd, voordat je dus...
Heel vreemd. Ja. Ik weet nog heel goed dat ik in mijn... Ik had een blokhut toen ik wat ouder was. Een blokhut in de tuin. Dat was mijn kamer.
En, jouw kamer?
Ja, daar sliep ik. En daar had ik mijn computer en alles. Dus dat was echt mijn kamer. En mijn pleegvader kwam binnen. Ik was aan het leren voor een wiskundetoets. En wiskunde was mijn slechtste vak. Dus ik was zeer gefrustreerd en zeer gefocust. En hij kwam binnen en hij zei tegen mij... ga een andere plek voor jou zoeken. En ik weet nog dat ik hem aankeek. En ik dacht, nou, het zal wel. Dus ik ging verder. En hij bleef staan. En hij zei, heb je daar geen reactie op? Ik zeg, ja, wat wil je van me horen dan? Ik ben aan het leren voor een toets. En jij komt hier binnen en je zegt dit. Toen is hij boos weggelopen. Ik dacht, nou, het zal wel. En toen hebben we natuurlijk later daar wat gesprekken over gehad. En toen kwam er een gedragswetenschapper bij. En ik weet nog, ik denk ongeveer 6 weken... hebben we het toen niet echt meer over gehad. Toen kwam die gedragswetenschapper, die kwam bij mij. En die ging zitten en die zei... En wat nou als we zouden zeggen dat je hier toch blijft tot je 18e?
Mm-hmm.
En toen zei ik, nee. Dat wil ik niet. Want ik weet zeker dat de eerstvolgende ruzie die we hebben, gaan ze dit weer zeggen. Want ze hadden het, ja, daarvoor hadden ze het ook wel eens gezegd. Dus toen hebben we dat echt in gang gezet. En toen zijn we bij een paar locaties geweest voor groepen waar ik dan eventueel naartoe zou kunnen gaan. Wel allemaal in de omgeving, dus dat was op zich wel heel erg fijn. En de eerste locatie was niet zo'n succes. En de tweede locatie, nou, dat was dan waar ik uiteindelijk ook ben gaan wonen. Prima. Die periode. Ik was er ook niet echt mee bezig. Ik denk dat ik ook niet bij stil stond wat voor impact dat zou gaan hebben.
Mm-hmm.
Dat ik het eigenlijk ook wel fijn vond om daar eindelijk weg te kunnen.
Yeah.
En ik weet nog dat ik op een werkweek ging, VWO 6... VWO 5, naar Londen. Dan ben je echt volgens mij 5-6 dagen ben je dan weg. En gelijk daarna zou ik dan weggebracht worden. Naar die andere plek waar ik ging wonen. En ja, toen was het ook echt gebeurd. En toen stonden mijn spullen daar. En nou, dat was het dan. Dus het was heel gek natuurlijk.
Ja.
Maar het was in het dorp waar ik ook naar school ging. Naar de middelbare school. Dus het was voor mij allemaal bekend. En ik kende de mensen, mijn vrienden die woonden daar. Dus ja, ik had ook zoiets van, joh, het komt allemaal wel goed.
Ja.
En ja.
Het was niet zo'n hele grote overgang van, nee. Oh, alles veranderd. Het was meer
nee. De nee, plek. Ik was, ja. Ik was eigenlijk al nooit thuis. Ik was thuis om te eten, 's ochtends en 's avonds. En tussendoor was ik op school aan het werk. En school zat in Veendam. Mijn werk zat in Veendam. Vrienden woonden in Veendam. Dus ik deed eigenlijk alles daar al.
Yeah.
Het enige wat nu veranderde is, ik ging daar ook wonen.
Yeah.
En daar dus eten. Mm-hmm. Dus ja, het was niet zo'n hele grote verandering voor mij, eigenlijk.
Oké, nice. En die groep waar je dan uiteindelijk terecht kwam, hoe was dat om daar dan voor het eerst te komen? Want ik ben voor het eerst naar een groep gegaan. Nou ja, voor het eerst toen ik 3 was. Want toen ik uit huis werd geplaatst, toen werd ik naar een groep gestuurd. En vanuit daar, want ik heb daar denk ik 1 jaar gezeten. En vanuit daar hebben ze dus uiteindelijk, toen mijn moeder besloot van, nee, ik kan het toch niet aan, een pleegzin gevonden. Maar mijn eerste echt groep dat ik echt bewust was op mijn 13e.
Ja.
Toen die tijd was dat echt walhalla, zeg maar, vrijheid, dit is nice, want het was echt constant stress en druk en ruzie thuis.
Ja.
Maar hoe is het dat als je 17 bent?
Ja, het was heel vreemd voor mij, want ik weet nog dat ik er kwam en ik had dan een heel klein kamertje. En zo'n heel hard bed had ik. En, want ik had thuis had ik een 2-persoonsbed. Ik had een hele mooie, eigenlijk, of fijne kamer in mijn blokhut gemaakt. Mm-hmm. En ik had ineens een heel hard bed. En ik had bijna helemaal geen ruimte. Dus ik kon eigenlijk, als ik echt gewoon wilde zitten, dan moest ik eigenlijk naar beneden. Dus in die woonkamer van die groep.
Mm-hmm.
Dus dat was heel gek. En je ging dan koken met elkaar. En dan had je zo'n kookschema en een afwasschema. En ik voelde me echt alsof ik in een soort van, ja, ik vond het heel raar. Ik was niet thuis. Ik was niet in een plek waar ik thuis was. Want ik had allemaal taken elke dag. En die had ik thuis ook wel, maar heel anders. Het was echt alsof ik soort cliënt was of zo. En dat vond ik eigenlijk heel vreemd. Mm-hmm. Niet per se vervelend, maar het was wel heel erg wennen. De mensen waren heel aardig. De begeleiding was heel aardig. Wisselde wel heel veel. Heel veel mensen die vielen uit en zo. Maar het was heel erg. Iedereen was ouder dan ik. Er waren heel veel verslaafde jongvolwassenen.
Mm-hmm.
En ik had helemaal niets met verslaving. Ik heb nog nooit drugs gebruikt tot op heden. Dus dat was, vond ik wel heel erg vervelend. Mm-hmm. Maar dat duurde maar een paar maanden. En toen vonden ze al, je bent zelfstandig genoeg. Je kan, en dat was dan het gebouw daarnaast. Je kan gewoon je eigen appartement krijgen.
Oh.
En je gaat begeleid wonen. Volgens mij zei ik eerder beschermd wonen. Ik moet zeggen begeleid wonen. En toen veranderde het eigenlijk heel erg. Toen had ik echt mijn eigen appartement. Ook best wel een groot appartement. Zelf koken, zelf alles regelen eigenlijk. Yeah. Toen had ik echt alle vrijheid om te doen wat ik wilde. En dat deed ik ook wel eigenlijk.
Mm-hmm. Ja. En hoe was dat dan? Want ga je vanuit een gezin waar je wel zei dat je daar bijna nooit was, naar een groep waar je elke dagdeel, zeg maar, gecoördineerd is eigenlijk, naar alleen, zeg maar.
Was dat is eenzaam? Een hele grote overgang. Het was heel eenzaam.
Mm-hmm.
Ik ben toen ook echt in een depressie beland, want ik had ook mijn examenjaar VWO en ik moest mijn eigen inkomen verzorgen en ik moest mijn eigen huishouden verzorgen en noem het allemaal maar op. En ik had het helemaal nooit geleerd. Ik had nooit geleerd je eigen kleding was. Dat kon ik natuurlijk allemaal wel. Je kan het allemaal opzoeken
hoe je dat moet.
Maar ik had het nooit geleerd om te koken. Ik moest elke dag ineens bedenken wat ik ging maken. je hebt geen thuisbezorgd in Veendam. Dus je moet echt zelf.
Nee.
Ja, volgens mij had je het wel. Maar dat ging je natuurlijk ook niet doen. Zeker omdat het ook heel erg duur is.
Ja,
dus,
precies.
Nee, je hebt daar wel thuisbezorgd. Maar goed, dat is. Dat was heel eenzaam. En ik had toen ook nog niet echt contact met mijn familie. Dat was toen een beetje aan het opstarten weer. Maar dat was eigenlijk altijd afgehouden door mijn pleegouders.
Mm-hmm.
Dus het was een hele eenzame tijd. Ja, ik heb gelukkig wel een hele fijne school gehad. Die me wel heel erg heeft geholpen om ook gespreid examen te kunnen doen bijvoorbeeld.
Oh, fijn.
Maar het was een hele, hele heftige tijd waarin ik eigenlijk alle ballen in de lucht moest houden. En ik denk 1 bal in de lucht houden was in die periode al heel knap geweest. Dus ja, dat was wel zwaar. Ja.
Ja, dat snap ik. Ik kan me ook nog wel herinneren, inderdaad, toen ik was op mijn 13 uit huis geplaatst. En volgens mij werd ik 14 dat jaar. En toen kwam ik dus op een groep waar je dus inderdaad zelf je was moest doen.
Ja.
En ik dacht echt van, hè? Nee.
En dan ben je nog super jong. Ja. Ja.
Ik denk dat ik ook een beetje zo was van, nee, ik wil dat niet leren, weet je wel. Nee. Ik vind niet dat ik dat hoef te doen.
Inderdaad.
Inderdaad, at the end of the day was het binnen 5 minuten uitgelegd hoe zo'n...
Het is niet moeilijk.
Idee, ja. Hoe zo'n ding werkte, maar het was wel inderdaad van, oh ja, nu moet ik alles zelf doen. En... ik denk niet toen, maar op een gegeven moment, ik denk tot ik 17, 16, ja, zoiets. Toen dacht ik van, oh ja, ik moet al deze dingen alleen doen, want ik heb dus nu geen ouders. Maar toen kwam het besef van, oh, maar dit blijft doorgaan voor mijn hele leven, weet je wel.
Ja, ik herken dat heel erg. En bij mij ging denk ik op een gegeven moment ook wel, juist door ook wat jij nu zegt, een switch om van, ja, dit moet ik mijn hele leven doen. Dus leer ook nou maar hoe dat moet.
Mm-hmm.
Want ja, anders dan wordt het eigenlijk alleen maar moeilijker en ingewikkelder. Het was wel... Ik was ook 17, net niet volwassen. Dus ik kon heel veel dingen ook helemaal nog niet zelf regelen.
Dat klopt ook. Ja, hoe hebben ze dat gedaan dan?
Nou, ik had een voogd natuurlijk, dus nog tot mijn 18e. En daar kon ik niet mee in contact komen. Als ik hem belde, dan belde hij niet terug. Als ik hem appte, dan las hij het wel, maar dan reageerde hij niet. Of een week later. Dus het was heel vervelend. Ik kon niet bij mijn eigen bankrekening. Ik had een bankpas, dus ik kon betalen, maar ik kon niet zien wat erop stond.
Mm.
Ja, dat is natuurlijk heel... Dan sta je in de winkel en dan moet je boodschappen doen. En je weet niet eens of je wel alle boodschappen kan betalen. Nou, ik werkte wel heel erg veel. Dus dat is eigenlijk altijd wel goed gekomen. Maar dat is natuurlijk wel een heel vervelend idee. Dus het ging eigenlijk niet, maar ja, best gedaan. En ik denk na 3-4 maanden toch toegang tot eigenlijk alles kunnen krijgen. Maar ik ben vanaf heel jong eigenlijk al heel erg zelfstandig. Ik had bijvoorbeeld een voogd, die appte mij volgens mij 3-4 dagen voordat ik 18 werd. Ja, heb je eigenlijk al een zorgverzekering geregeld? En ik dacht echt... Nou, als ik het nog niet had geregeld nu, dan was het me ook niet meer gelukt.
Nee,
dus ja, dat soort dingen... Ja, je bent ook heel erg op jezelf aangewezen eigenlijk.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Maar uiteindelijk wel allemaal een beetje terechtgekomen.
Ja, anders had ik hier nu niet gezeten, denk ik. Nee, ja, ik denk met ups en downs, maar dat hoort ook een beetje bij het leven. Nu heel erg gewend. Ja, heel veel vrienden van mij die wonen of nog thuis of die zijn net uit huis. Dat natuurlijk ook sowieso heel erg lastig is nu met de hele woningmarkt. Maar... Die ervaren nu hoe intens het allemaal is om dat allemaal zelf te moeten doen en elke dag zelf te moeten bedenken wat je moet gaan eten. Dus dat. En dat heb ik natuurlijk, ik doe dat nu al 6 jaar. Voor mij, ongeveer 6 jaar. Dus voor mij is dat, vind ik dan wel weer grappig eigenlijk.
Ja,
om te zien hoe anderen dat doormaken. Dat ik denk, ja, leer het maar. Dus dat is ook wel weer leuk.
Ja, cool. Ik ben benieuwd, op het moment dat je er dus zeg maar van op je 16e, qua 17e achterkwam van... Oh, deze dingen zijn niet oké. Wat waren dan dingen waarvan je dacht van... Ja, dit was niet...
Dat ging denk ik van hele kleine, voor buitenstaanders hele kleine dingen tot misschien wel grotere dingen. Mijn pleegouders waren bijvoorbeeld nooit bij mijn voetbalwedstrijden. Echt nooit. En eigenlijk alle ouders van mijn teamgenoten, die waren er bijna altijd.
Mm-hmm.
En daar sta je eigenlijk helemaal niet zo bij stil, want je bent het gewend.
Mm-hmm.
Maar als je erover na gaat denken, is het natuurlijk eigenlijk heel raar. En mijn pleegouders waren nooit bij ouderavonden. Maar ze spraken ook op een hele vervelende manier altijd over mij. Of ik er nou wel bij was of niet. Ik weet nog bijvoorbeeld op een... had ik een ouder gesprek. Ja, dan komen ze niet onderuit. Dus dan moeten ze wel.
Mm-hmm.
En toen had ik met school had ik heel uitgebreid overlegd dat ik naar het Atheneum wilde. Want ik zat op het gymnasium. En na 3 jaar had ik zoiets van, nou, dat Grieks en Latijn, ik heb het al gehad. ja, ik vind het niet echt leuk. Ik denk dat ik er niet iets mee ga doen. Dus ik wil wel naar het ateneum. Dan kan ik me wat meer focussen ook op wiskunde. En school vond dat een heel goed idee. Ik mocht wel door op het gymnasium. Maar school zei ook van, nou, volgens mij als jij dat zo wil en je hebt het goed, dat is prima. En, maar ik had het niet meer met mijn ouders over gehad. En dat is natuurlijk eigenlijk ook wel heel erg stom. Maar ik durfde dat niet. Ik wist niet zo goed hoe ik dat moest doen. En dus toen kwam ik op school met het oudergesprek. En toen zei mijn decaan, die zei dat dus. En mijn pleegmoeder die keek mij aan. En die zei tegen mijn docent, nou, daar weet ik niks van hoor. En mijn docent zei, dat is wel gek. En dan zei mijn pleegmoeder, ja, het is al heel bijzonder als hij twee woorden tegen ons spreekt hoor, op een dag. Weet je, dat soort dingen, dat soort opmerkingen. Dat was heel normaal. Of, als ik thuis was, dan hele vervelende opmerkingen van, je stinkt, of je kijkt raar, of je zit raar, je loopt raar. Dat is echt, over alles werden opmerkingen gemaakt. Tot dingen dat mijn broers wel televisie mochten kijken overdag en ik niet. En als zij dan wel televisie aan het kijken waren, dan mocht ik er ook niet bij zitten. Nou, allemaal dat soort dingen. Of dat zij altijd, als ik voetbal had, gingen zij lekkere broodjes eten, gingen ze brunchen met elkaar. Nou, dat soort dingen. Dus het was, het zit hem heel erg in die kleine patroontjes die zoveel terugkomen.
Ja.
Dat je gewoon een hele andere positie hebt. De opmerkingen die worden gemaakt, de manier waarop je niet echt interesse in je getoond wordt. Ja.
Ja, echt dat micromanagers en nog steeds die hoge verwachtingen hebben. Hoe keek jij in die periode naar jezelf?
Ik dacht heel erg, ik denk wat heel veel kinderen doen in die leeftijd, dat het aan jezelf ligt. Dus dat jij, als je je maar goed genoeg gedraagt, dat het wel beter wordt. En dat ook de manier waarop ik behandeld werd door mijzelf kwam. Door mijn eigen gedrag, door hoe ik eruit zag, hoe ik deed, hoe ik sprak. Dus ik ging heel erg twijfelen aan mezelf. Ik werd heel onzeker. En tegelijkertijd ging ik heel erg compenseren. Dus thuis was ik echt heel introvert. Mm-hmm. Ik sprak eigenlijk nooit. Ik was eigenlijk altijd te bang of te zenuwachtig om echt ergens aan mee te doen of iets te zeggen. En op school was ik heel vrolijk en heel uitbundig en heel betrokken. Ik was ook betrokken bij de medezeggenschapsraad. En ik ging altijd in discussie met de docenten. En in pauzes altijd lachen en altijd leuk en altijd druk doen. Het was heel anders altijd. Maar wel heel, heel onzeker vooral.
Maar je had dus ook inderdaad dat je op school wel het idee had van, ja, hier mag ik zijn. Of hier ben ik in ieder geval vrij om te ontdekken hoe en wat, zeg maar.
Ja, en ik denk dat ik daar ook heel erg geluk in gehad heb, hoor. Met de docenten die ik had. Ik kon er heel erg mee lachen. En ik denk ook, die hebben altijd wel doorgehad dat ik was een beetje een stoorzender. En ik ging wel eens wat luid doen tijdens de les. Maar die hadden altijd wel ook zoiets van, als ik hem er een keer op aansprak, ik ging niet door. Weet je, als ik op aangesproken werd, dan luisterde ik ook wel naar. En dat hielp denk ik ook wel. Maar school is wat dat betreft ook wel heel erg mijn redding geweest. Ik weet niet hoe ik er nu bij had gezeten als ik op school hetzelfde gevoel zou hebben gehad als thuis. Mm-hmm.
Ja, dat gevoel had ik ook wel inderdaad. Maar ook inderdaad omdat ik goed kon leren, zeg maar. Dus daarin ging het ook gemakkelijker af.
Dat geluk had ik inderdaad ook.
Ja. Dat was inderdaad wel fijn.
Ja, en dat hielp voor mij ook om school en thuis ook wel gescheiden te kunnen houden. Want ik had gewoon goede cijfers. Mm-hmm. Of prima cijfers. En mijn pleegouders waren daarover eigenlijk ook altijd wel heel erg positief. Dat was echt een van de uitzonderingen waar ze heel erg positief over waren. Want ze hadden echt zoiets van, ik weet nog dat ik dan in een verslag dat ik dat teruglas. En dat er dan stond, ja, Benito die maakt altijd zijn huiswerk. We hoeven daar nooit iets over te zeggen. Had goede cijfers. Terwijl ik maakte helemaal nooit mijn huiswerk. Maar dat wisten ze niet. En dat was dan ook geen probleem. Dus dat heeft me ook wel heel erg geholpen, inderdaad. En dan kan je ook echt uitlaten op school. Kijk, als je het allemaal niet begrijpt, dan is het ook nog weer heel anders, denk ik. Want dan is het juist heel erg moeilijk. Maar doordat ik denk ik, relatief weinig moeite in school hoefde te stoppen, kon ik heel veel energie die ik thuis niet kwijt kon, die kon ik eigenlijk op school kwijt. Ja. Ja. Herken je dat? Of is het...
Ja, energie. Ik weet niet. Het was ook gewoon... ik kon gewoon meer... Het was niet eens zo dat ik meer kon zijn wie ik was. Het was gewoon, zo was ik.
Oh ja,
en dat
ja.
kon ik op school wel zijn en dat kon ik thuis niet zijn. Dus ja. het was meer inderdaad dat thuis... werd ik in het negatieve gesteld, mm-hmm. zeg maar.
Ja.
En...
school zet je eigenlijk in je kracht, wat dat betreft.
Ja, de kracht of het neutrale ook gewoon. Ja. Dus, ja. dus dat vond ik wel fijn, inderdaad. En... met vrienden maken was het ook nooit echt moeilijk. Dus ja, school was inderdaad gewoon fijn. En ik weet ook nog op de basisschool dat ik bijvoorbeeld echt wilde overblijven.
Ja.
Want wij hadden denk ik een uur pauze.
Ja.
Nu vind ik dat best wel lang. Maar
ja, dat is ook lang.
Ja, want de meeste ging dan naar huis, weet je wel. Dan ging je daar eten en dan ging je weer terug.
Ja.
Maar mijn vader die had denk ik vanaf mijn 8e... had hij ontslag genomen op zijn werk, want hij voelde zich daar niet gewaardeerd en zo. Dus hij was bijna altijd thuis, dus dat was gewoon niet fijn, zeg maar. Het was constant ruzie of spanning of whatever. Dus het was inderdaad nooit fijn om thuis te komen. Want ook echt al bij het moment dat ik dan binnenkwam, want dan... En nu snap ik het wel meer, maar hij verwachtte dan dat ik hallo zei.
Oh ja, ja.
Maar ik dacht van, ja... De eerste ben ik een beetje bang voor jou. En ik mag je ook niet, weet je wel. Dus ik wil eigenlijk zo stil inderdaad zo mogelijk binnenkomen. Dus dan was het al van, oh, waarom zeg je geen hallo, weet je wel. En dan zeg ik, ja, jij zegt ook geen hallo tegen mij.
Precies.
Dus...
Ja. En wie is hier nou de volwassene? Ik bedoel, doe even normaal, denk ik dan, toch?
Ja, dat ook. Maar hij was meer van, als je binnenkomt, dan zeg je hallo. Oh,
ja.
Maar ik denk ook, weet je wel, dat was dan ook weer zo'n angst van... Oh, wat als ik hallo zeg en hij zegt niks terug, weet je wel? Want soms komt hij dan ook in zo'n negeerfase zitten. Dus het was ook... Ja, je was gewoon constant bezig met de ander. Ik denk dat het vooral is. Je was constant bezig met... De ander en hoe hij jou zag. En...
Hoe je overkomt. Ja, hoe hij over je denkt.
Ja, precies. Hoe je inderdaad overkomt. Wat je wel en niet moet doen. En bij school was het gewoon... Ik was ik, de rest was de rest. En we konden gewoon...
Ja, je staat er niet bij stil. Je bent gewoon lekker jezelf. Ja,
precies. Merkte ik inderdaad ook wel. En ja, qua prestatie, mijn moeder vond het altijd wel heel nice dat ik goed deed op school. Maar mijn vader kon ook nooit iets goed doen. Bijvoorbeeld als ik het hoogste punt haalde, dan was het, de test is te makkelijk voor jou.
Oh, dat is ook mooi. Dus
het is niet nodig om jou hierop te zeggen van, oh, je hebt het goed gedaan, want de test is te makkelijk voor jou. Dus.
Oh, ja.
En ik zat laatst te denken van, dus ik had eigenlijk nooit kunnen winnen. Want als het niet goed ging, dan ging het niet goed. Maar als het wel goed ging, dan was het te makkelijk. Dus dan verdiende ik niet de praise, zo gezegd. Dus,
Dat is lastig. En dan ga je misschien toch ook, ik weet niet hoe dat voor jou was, maar ik kan me voorstellen dat heel veel jongeren dan juist ook daar heel onzeker van worden. Omdat je eigenlijk altijd het fout doet. Terwijl je in de ogen van sommige mensen doe je dat juist heel goed. Voor thuis is het niet goed genoeg. En dan kom je ook in een hele rare spagaat of zo terecht als kind.
Ja.
Dat is ook weer heel erg lastig.
Ja, klopt. Ik denk het ook. Ik denk dat er twee versies van mij... Nou, niet twee versies, maar het onzekere lag soort van onderin mij. Maar ik had wel altijd al... Het idee van, wat jij zegt, lijkt dat klopt niet, zeg maar, met mijn vader. En ik vind ook wel, mijn zusje was bijvoorbeeld echt, die ging dan juist meer doen om maar geaccepteerd te worden. En ik had al redelijk snel van, ja, wat ik ook doe, het werkt niet. Dus ik dissocieer of ik laat het van me afglijden. Dus meer van dat opgeven. Ik gaf het gewoon op van, ik kan nooit het goede doen, dus ik doe net alsof het niet boeit wat jij zegt, of ik probeer gewoon, hoe zeg ik dat?
Er niks van aan te trekken.
Ja, en zoveel mogelijk dat ook te tonen, van het boeit me niet, zeg maar.
Ja.
En dus wat jij zei ook toen, dat jouw vader dus toen binnenkwam en dat zei, en dat je zei van oké, okay, en dat hij een reactie verwacht, weet je wel? Ja, dat herken ik ook wel inderdaad. Ja. Dat je denkt van, ja, ik ga niet huilen of ik ga niet dit tonen, want ik gun het je niet.
Maar voelde je het wel nog?
Ja, ik denk dat ik het dus wel voelde. En dat is dus die onderliggende ding van, natuurlijk doet het je wel wat, weet je wel? En denk je wel van, maar ik wil uiteindelijk wel geaccepteerd worden en ik wil het gewoon fijn hebben. Maar ja, ik denk, en dat is ook wel misschien ook het fijne, mijn vader, die niemand om hem heen kon, zeg maar, het goede doen. Dus was mijn zusje niet, was mijn moeder niet, was zijn, hij had geen vrienden eigenlijk.
Nee, dus je hebt niet het idee dan dat het echt aan jou ligt. Dat helpt misschien ook.
Ja, ja, precies. Dus,
ja, ik herken heel erg dat thuiskomen en dat je ook zoiets hebt van, wat heb ik nou weer fout gedaan? echt, ik weet nog wel een keer dat ik thuis kwam van school. En dat was wel echt toen, ik denk dat ik toen 16 was. En toen, ja, ik weet niet, ik had mezelf denk ik een soort van aangeleerd als coping mechanism. Dat ik gewoon zoiets had van, weet je, één oor in, ander oor uit, lekker laat gaan. Mm-hmm. Ik ga zo meteen weer lekker in mijn kamer zitten en dan andere wereld. Mm-hmm. En ik kwam thuis en ik weet niet eens meer waar het over ging, maar ik had weer iets fout gedaan. En ik keek mijn pleegmoeder aan en ik zei tegen haar, gewoon heel, ja, hoe noem je dat, stoïcisch, heel... Mm-hmm. Onaangedaan, zeg maar. Heel neutraal. Van, wat heb ik nou weer gedaan? Dus zij zei tegen haar van, blablabla. En toen, ik kwam thuis en ik zei tegen haar, ik zeg, ik ben net thuis. Ik wil even tot rust komen. Mm-hmm. Als je zo meteen het er nog over wil hebben, ik zit in mijn blokhut, dan kunnen we er best even over praten. En toen ben ik naar mijn blokhut gelopen. En zij was zo boos dat ik zo rustig bleef. Mm-hmm. En dat ik het op die manier zei. En toen kwam later, weet ik nog, kwam een pleegvader. Die kwam dan binnen en die zei, ja, dit is echt brutaal hoor, van jou. Ik zeg, ja, wat moet ik dan doen? Ik zeg, ja, moet ik tegen me laten schreeuwen? Mm-hmm. Heb je dat dan liever? Nou, dus, en zo ging ik er ook wel heel erg mee om. Ik moest eigenlijk een beetje de volwassene spelen, in wat dat betreft. En ik heb mezelf daardoor, denk ik, wel heel erg aangeleerd om heel rationeel te denken en te doen. Dus ik ben heel rationeel geworden. Mm-hmm. Maar ja, dat herken ik wel heel erg, dat je thuis komt, dat je eigenlijk een soort van zo al binnenkomt van, wat heb ik nou weer gedaan?
Yeah.
Dus ja.
Ja, precies. En dat realiseerde ik me later, of misschien toen inderdaad al, van, jullie kunnen je emoties juist niet onder controle houden.
Ja.
En dan zeggen jullie dat ik dat niet kan, maar...
Ja, dat is ook wel heel grappig. Ik denk dat ik, zeker nu ik steeds ouder word, mm-hmm. ook steeds bewuster ben van het feit dat iedereen maar gewoon een mens is. En dat daarmee zeker niet goed te praten valt, maar wel dat ik denk... Ik had altijd het idee dat mijn pleegouders waren een soort van mensen die helemaal wisten hoe het moest. En mm-hmm. waar zo moest je zijn. En ik denk nu echt, wow, jullie waren op zoveel vlakken echt totaal incapabel om een kind op te voeden. Jullie waren op zoveel manieren helemaal niet geschikt om gewoon, helemaal niet respectvol en helemaal niet... Jullie zijn echt het voorbeeld van hoe ik niet wil zijn. En dat is voor mij wel heel erg een ontwikkeling geweest. Want ik wilde heel erg lang heel erg voldoen aan hun standaarden. En nu denk ik eigenlijk, wow, wat fijn dat ik helemaal niet aan die standaarden voldoen. Ja,
precies.
Dus dat is ook wel een hele grote shift in mijn denkwijze geweest. Die me ook wel heel erg heeft geholpen om alles een beetje in perspectief te plaatsen. Maar zeker, en ik denk dat je daar misschien ook een beetje naartoe wil. Zeker toen ik mijn pleeggezin is een gezinshuis geworden. Iets ongeveer een jaar voordat ik daar wegging. Mm-hmm. Of 2 jaar voordat ik daar wegging. En ik weet niet of je dat kent. Dat betekent dat er meerdere kinderen...
Ja, en dan voor een weekend of zo, toch? Niet nee,
voor altijd.
Oh, het is, wacht, leg dan eens uit.
Nou, een pleeggezin, dat ken je. Mm-hmm. Dus dan neem je eigenlijk een kind van iemand anders, meestal 1 of 2, neem je in huis, komt bij je wonen. Een gezinshuis is dat eigenlijk ook, maar op grotere schaal. Dus dan zijn meestal 4 of 5 kinderen. Oh, en dat zijn ook kinderen met een... over het algemeen grotere hulpvraag. Dus die hebben vaak wat meer moeite met omgang met anderen. Of die vertonen vaak toch wel wat moeilijker gedrag. Mm-hmm. En die hebben vaak eigenlijk al verschillende plekken ook gehad in de jeugdzorg. En toen ik dus eigenlijk erover ging praten wat er nou met mij gebeurd was en hoe ik dat heb ervaren. Toen ik daarbij stil ging staan van wat dus mij overkomen was en wat en hoeveel andere kinderen daar nog wonen, toen had ik wel zoiets van, wow, moet ik hier niet iets mee? En toen kwam heel erg de zoektocht en toen had ik ondertussen gelukkig alweer meer familieleden om me heen waar ik ook mee over kon praten. En toen kwam heel erg de zoektocht van, ja, wat moet ik er dan mee? Kan ik er überhaupt iets mee? Mm-hmm. En waar dan? En toen heb ik dus uiteindelijk een klacht ingediend. Een formele klacht.
En waar?
Bij het SKJ, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Dat is een soort van, ja, het orgaan waar alle jeugdzorgprofessionals zich moeten registreren. Mm-hmm. En moeten voldoen aan een bepaalde beroepscode. Dus daar heb ik een klacht ingediend. Een hele uitgebreide klacht. Dat ging over onder andere over geestelijke mishandeling, verwaarlozing. Waarvan ik net een paar voorbeelden heb genoemd. En nog over een aantal andere dingen. Ze hadden bijvoorbeeld ook heel veel geld van mij gewoon van mijn spaarrekening gehad. Ze hadden mijn hele spaarrekening leeg geplunderd voordat ik 18 werd. Dus dat zat daar allemaal in. En ondertussen was ik ook een civiele procedure gestart. Dus was ik naar de rechter gestapt om mijn geld terug te krijgen van mijn spaarrekening. Ja, nice. Die heb ik gewonnen gelukkig ook. Dus dat is heel mooi. Het duurde heel erg lang voordat dat in behandeling genomen werd. En voordat we dus uiteindelijk allemaal gelukt. En door het college de meerderheid van de klachten die zijn gegrond verklaard. Dat betekent dat het college zegt, wij geloven jou. Wij zien dit ook. Wij herkennen dit. En ze hebben de zwaarste maatregel uitgesproken. En dat betekent, deze ouders, deze mensen mogen hun werk nu niet uitvoeren. En ook nooit meer in de toekomst. Dus ze kunnen ook nooit meer opnieuw een gezinshuis beginnen. Ja.
Ja.
Dus dat is heel fijn. Ja, maar het was een hele lange rit.
Ja, ja. En hoe voelde dat als dat echt zo'n complete ontlading? En...
Ja, ik weet nog dat ik... Er zijn twee uitspraken geweest. Want ze kunnen natuurlijk in beroep. En de eerste uitspraak, dat was zo'n ontzettende ontlading. Waar ik zelf heel erg van schrok. Want ik had niet het idee dat het nog zo diep zat bij mij. Maar tot op dat moment had het proces al 2,5 jaar ongeveer geduurd. Dus dat is echt heel lang. En heel veel heeft hem ook gekost. Heel veel tijd, heel veel emotie, heel veel... denk ook wel heel veel in de... mijn mentale welzijn heeft er ook wel heel erg onder geleden. En toen kwam alles eruit. Want er stond gewoon op papier dat ook andere mensen dat zagen. Ook de professionals die daarop toe moesten zien, die zagen dat ook.
Dat lijkt me ook fijn.
Ja, dat was heel erg fijn. En het betekende dat andere kinderen, of het had moeten betekenen dat andere kinderen niet ook zouden gaan meemaken. Of zouden hoeven meemaken wat ik heb meegemaakt. Mm-hmm. Dus dat was voor mij heel erg de ontlading, dat het eindelijk was gelukt. Omdat ik ook niet verwacht had tot op dat moment dat de uitspraak ging worden. Mm-hmm. Dus dat was ook wel heel erg mooi. En toen zijn er nog heel veel ontwikkelingen geweest. Want toen bleek dat ze toch nog door konden gaan vanwege een loophole. Want één van beide gezinshuisouders hoeft dan maar ingeschreven te staan in zo'n register. Dus ze hadden de gezinshuismoeder, waartegen ik die klacht had ingediend, die had ze uitgeschreven. De vader had zich toen ingeschreven. Zo kon het alsnog verder. Het is allemaal heel erg raar en heel erg ingewikkeld. Dus toen is er nog een uitzending van Argos over gemaakt. Misschien heb je die ook ergens voorbij zien komen.
Nee, maar ik kan me nu wel herinneren dat ik inderdaad heb gezien dat je inderdaad zei, na die uitspraak of zo, dat het inderdaad een opluchting was dat, dat ze dat niet, dat werk niet meer konden doen.
Klopt.
Dat kwam opeens weer terug,
En toen heel traject met de inspectie nog geweest. Die hebben nog een eigen onderzoek gedaan. En toen was uiteindelijk de conclusie ook van het beroep dat het blijft staan. En toen is er nog een melding geweest van een andere jongen bij de inspectie. En toen heeft ook de inspectie gezegd, we stoppen met dit gezinshuis. En toen was het pas echt klaar. En dat is nog heel recent, dat was dit jaar. Wanneer was dat? Even heel goed nadenken. Ik denk dat dat pas halverwege... ergens in oktober vorig jaar geloof ik. Dus het is best recent nog.
Yeah.
Terwijl ik ben er in 2019 weggegaan. Mm-hmm. We zitten nu in 2024. Dus dat is echt lang geleden. Ja.
Nice. Goed werk.
Ja, nou, het was de moeite waard. Ik heb wel eens gezegd... met de kennis van nu had ik het nog een keer gedaan. Ik had minder van mezelf gevraagd. Want ik heb zo ontzettend veel weggecijferd om dit maar te kunnen doen.
Mm-hmm.
Dus ja, het is, en het is ook wel een leertraject, denk ik, voor zo'n organisatie zelf. Dit zou je eigenlijk een jongere niet aan willen doen. Dat je zo lang moet wachten en zo'n proces in moet gaan.
Want hoe ben je dat überhaupt gestart? Hoe wist je dat je bijvoorbeeld een klacht kon indienen... daar en die civiele zaak kon opstarten?
Ja. Nou, die civiele zaak, daar heb ik een advocaat voor ingeschakeld. Mm. Ik weet nog dat ik heel veel contact met juridisch loket daarover heb gehad.
Oh ja, dat ken ik.
En die hadden mij gezegd, het heeft geen kans van slagen. Dat weet ik ook nog.
Mm-hmm.
En niks ten nadele van het juridisch loket. Maar ik was, ben altijd al heel erg eigenwijs. En ik dacht, nou, ik ga het toch proberen. Dus ik ga toch bij een advocaat informeren en ik ga alles aandragen. En toen hebben we het gewoon gestart.
Mm-hmm.
En het traject bij het SKJ, dus echt die tuchtklacht. Daar zijn we eigenlijk, samen met mijn familie ben ik daarna gaan kijken. En we zijn eigenlijk gaan bellen, gaan informeren van waar kunnen we terecht? Waar moeten we zijn? Mm-hmm. En toen kwam, eigenlijk volgens mij via kwamen we bij het SKJ terecht. En bij Jeugdstem. Die ken jij ook. En, want Jeugdstem heeft mij geholpen. Ik had eigenlijk iemand van Jeugdstem, een jurist. Dat was eigenlijk een vertrouwenspersoon, maar ook een beetje mijn advocaat toch wel in die hele procedure.
Kan je even kort vertellen wat Jeugdstem is?
Jeugdstem is, moet ik het goed zeggen, is een organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. In de jeugdzorg. En zij, je kan bij hen eigenlijk terecht met al je vragen, met al je klachten, met al je met alles waar je tegenaan loopt. Als kind, maar ook als ouder in de jeugdzorg. En zij helpen jou dan. Ze geven je tips, ze geven je advies. Mm-hmm. En in zo'n traject van SKJ kunnen ze je ook echt juridisch bijstaan. Ja, dus dat is echt super fijn. Ja. En allemaal kostenvrij voor jou zelf.
Ja, nice.
Dus dat is echt super vrij en fijn. Ja.
Ja, vrij en fijn.
Ja, zeker. Ja. Ik moet even denken, wat was ik ook weer aan het vertellen?
luister je
We hebben het over zoveel verschillende dingen. Nou, we hebben het over zoveel verschillende dingen.
Ja. Volgens mij vroeg ik hoe je daar dus bent opgekomen. Dus je had vertelde over...
Inderdaad, hoe we daar ook via Jeugdstem toen opgekomen zijn... En toen hebben we eigenlijk samen met Jeugdstem... Jeugdstem heeft eigenlijk dat hele klaagschrift... dus het hele uitgewerkte klachten van mij... die hebben zij helemaal geformuleerd en opgesteld.
Mm-hmm.
En zo hebben we dat ingediend. En zo zijn we gestart.
Nice.
In 2021 zijn we gestart. Ja. Ja.
Ja. Heel fijn. En je zei dus van... ik heb dat samen met mijn familie gedaan. En ook al eerder dat je... pleegouders die relatie eigenlijk een beetje zo...
Mm-hmm. Ja.
Niet...
Hebben tegengehouden eigenlijk. Precies. Ja, ja.
Hoe ben je weer met hen in contact gekomen?
Dit is altijd ingewikkeld om uit te leggen. Want als ik het over mijn familie heb... dan heb ik het eigenlijk over mijn pleegfamilie.
Yeah.
Ik zeg altijd mijn familie... maar het gaat eigenlijk over de zussen en de zwagers van mijn voormalige pleegmoeder.
Mm-hmm.
En ik heb ook nog wel biologische familie, maar daar heb ik eigenlijk nooit meer echt heel erg goed contact mee gekregen. Dat is eigenlijk zo lang tegengewerkt door mijn pleegmoeder dat ik toen ik heel jong was, ging ik altijd heel veel met mijn oma en met mijn nichtje en met één specifieke tante ging ik altijd om. Maar ja, toen ik 18 was, weet je, ze hebben, we waren 8, 9, 10 jaar verder. Ze hebben helemaal hun eigen leven opgebouwd. Mijn nicht is een jaar ouder dan ik. Die heeft ook helemaal haar eigen leven opgebouwd. En daar kom je natuurlijk niet meer zomaar tussen.
Nee.
Dus dat is natuurlijk heel, vond ik altijd wel heel erg, zeker in die tijd, heel erg pijnlijk.
Mm-hmm.
Maar ik ben eigenlijk per toeval kreeg ik van een van mijn neven, dus een van de zoons van de zussen van mijn pleegmoeder. Kan je het nog volgen?
Nee, maar ik denk dus een neef.
Daarom, dus... daarom leg ik dit eigenlijk ook nooit uit. Nee, het is heel ingewikkeld. Nou, maar dus ik kreeg van een van mijn neven kreeg ik een berichtje. Volgens mij op Facebook van, hey, hoe is het? Een tijdje niet meer gesproken. En toen, en ik dacht eerst, is dit een soort van strikvraag of zo? En hoe? Nou, toch maar gereageerd. En toen verteld, ik woonde niet meer. En toen al 3 maanden niet meer. En bla bla bla. En zij wist er helemaal nog nergens van. Mm-hmm. En dat was natuurlijk heel gek. Want dat was ook de broer van een van de neven van mijn leeftijd. Mm-hmm. Waar ik heel veel mee logeerde toen ik nog jonger was. En veel dus ook wel in contact mee was. En nou, toen ben ik door een andere oom en tante, mm-hmm. lege oom en tante, ben ik benaderd. Want die dacht, nou, zullen we eens afspreken? Kunnen we even praten? En, nou, nice. Dus dat heb ik toen maar gedaan. Het was een heel fijn gesprek. Waarin ik eigenlijk alles heb kunnen vertellen van, oh, hoe was het daar eigenlijk nou? En toen vertelde zij ook van, ja, wij hebben altijd wel gedacht van, nou, het is hier misschien niet fijn voor hem. Maar dat het zo erg was, dat hebben we eigenlijk nooit beseft. Ja, zo ben ik weer met ze in contact gekomen. En nou, toen hebben ze van alles georganiseerd, wat ook superleuk was. En de hele familie mijn verjaardag gevierd. En wat we al heel lang niet meer deden, omdat ik was de jongste van die familie, zeg maar. Mm-hmm. Nou, de rest was allemaal veel ouders. Dus we vierden eigenlijk niet meer gezamenlijk verjaardagen. Dat hebben ze voor mij toen nog wel een keer georganiseerd. Dus dat is echt zo leuk. Yeah. Het zijn echt hele fijne, warme mensen. Ja, dus zo ben ik weer met ze in contact gekomen.
Nice, de timer van de uur gaat af.
Ja.
Dat maakt me blij, inderdaad.
Ja.
Dat,
nou, dat is een mooie afsluiter, zou ik bijna willen zeggen. Omdat de timer gaat. Maar van ook hoe, en wat ik ook wel heel belangrijk vind om te blijven zeggen. Mm-hmm. En dat zou jij ook, denk ik, herkennen. Je hebt ook een hele mooie titel van de podcast, Jeugdzorgen. Jeugdzorg bepaalt niet je hele leven. Of het hoeft niet je hele leven te bepalen. Je hebt zelf regie. En het is heel belangrijk dat je leert omgaan met wat je hebt meegemaakt in de jeugdzorg. Maar ook leert om het om te zetten in de kracht. En je hoeft niet je hele leven iets met jeugdzorg te gaan doen als je dat niet wil. Maar zet het om in de kracht. En put daar energie uit. Laat het je niet nog meer slopen dan dat het je heeft gedaan. Als het al heeft gedaan. En doe er iets moois mee vanuit jezelf.
Yeah.
Dat vind ik echt heel belangrijk. Dat mensen dat ook weten. Dat jongeren dat ook weten. Ik weet helemaal niet of ik dat mag zeggen. Maar ik ben ook bezig met een boek.
Oh, leuk.
Voor jongvolwassenen. Dat komt volgens mij volgend jaar komt het uit. Nice. Met ook die kernboodschap. Mm-hmm. Je bent zelf in regie. Maak er iets moois van. Pak je leven met beide handen vast. En ja.
Nee, ik ga hem lezen. Ja, want, oh, ja, na dit gesprek ben ik... Ik wil alles weten. Leuk, heel nieuwsgierig. Ja. En ik vond het een heel fijn gesprek.
Ja, ik ook.
Ook veel herkenning. En het is helemaal... Ja, misschien met dat neven van de oom, van de tante. Dat is ingewikkeld. Maar dat jij die mensen familie noemt, dat vind ik ook niet raar. Want ik... ondanks dat ik bijvoorbeeld... mijn pleegvader... Ik noemde die ook altijd vader. Mm-hmm. En ja, mijn pleegmoeder moeder. Omdat dat zij waren... Zij hadden die positie in mijn leven. Zo. Ja. En,
klopt.
Ja.
Dus, ja. Hoort erbij.
Ja precies. Ja,
en voor mensen die niet in de jeugd zijn opgegroeid... is dat misschien soms een beetje ingewikkeld. Maar mm-hmm. ja, dat is maar wat het is dan.
Ja, precies. Ja. Dus dat, fijn. Leuk. En dankjewel voor ook die aanrader. Want... Of dat advies, dat vraag ik meestal ook aan het eind van de podcast.
Ik was je voor.
Ja, precies. Nee, maar mooi, mooi zo doorgevloeid in dat.
Ja.
Dus ik wil je bedanken.
Ja, jij bedankt voor de uitnodiging. Yes. Superleuk.
Ja.
Ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden.
Ja, ja, ik zal het je allemaal opsturen. Leuk. En dan, ik hoop dat je het mooi vindt.
Ja, dat komt vast goed. Thank you.